Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Ja, zo ziet eigenlijk het kabinet het totaal niet, Frans.
Nee, maar daarom hadden ze mij ook in het kabinet moeten nemen.
Ja, precies.
En?
Het zijn van die zeurstraffen allemaal. Weet je, inderdaad, hij heeft helemaal niet zoveel verkeerd gedaan. En vroeger, oké, als je het verkeerd deed, ja, dan krijg je een straf. Maar altijd, we gaan alles bijhouden, want je reed een keer te hard de pitstraat in, terwijl het code rood was, weet ik het wat, ja. Doe even lekker normaal, dan moet niemand een race voor thuis blijven.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
In aanloop naar de Grand Prix van Engeland op Silverstone, waar wij voor het eerst een compleet nieuw raceweekend gaan zien. Hoe werkt het precies en welke gevolgen zou het kunnen hebben? Verder hebben we het over de nieuwe achterbanden van Pirelli. Ja, en gaat het Max weer lukken om een tik uit te delen richting Mercedes en dus Lewis Hamilton? Vanuit de Harbour Club in Vinkeveen heet ik je van harte welkom bij aflevering 28, seizoen 3 van de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
Onze gasten van vandaag, Jeroen Blekemolen, net geland vanuit Monza. Hij is coureur, mede-eigenaar Race Planet en natuurlijk analist bij Grand Prix Radio. Jeroen, hoe was het in Italië?
Ja, het was geweldig. Natuurlijk sowieso een gaaf circuit, mooie auto, maar vooral mijn teamgenoot. Dat was echt genieten. Ik reed met de zoon van James Hunt, 1976 natuurlijk wereldkampioen geworden tegen Lauda. En ja, legendarisch, want die zoon is gewoon één op één een gelijkenis. En je hebt echt het idee dat je terug in de tijd ging. Niet alleen op de baan, maar ook naast de baan. Hij geeft serieus gas. Hij had 2 jaar niet in een raceauto gezeten en zat eigenlijk een paar tienden van de echte snelle jongens af. Maar ja, ook naast de baan, ongelooflijk. Hij staat de hele dag te roken. Checkie in zijn mond. Nooit een shirt aan. De ACO kwam nog even kijken of hij wel echt zijn shirt uiteindelijk aan had. Letterlijk, tijdens de kwalificatie moest hij zich helemaal uitkleden. Want ze dachten, ja, nu hebben we je. Mm-hmm. Maar hij had hem nog aan ook. Dus, nou, s'avonds ging ik even met hem eten. En had, voor je het wist, ook de serveerster alweer aan de haak geslagen. Dus ja, echt gewoon zijn vader met alles één op één.
Freddy Hunt. Mooi om mee te maken dus.
Ja, het was echt een heel gaaf weekend.
Dan naast hem, hij is coureur in de Lamborghini Super Trofeo Noord-Amerika. Presentator van deze podcast en technisch analist van Formule 1 aan tafel. Jeroen Mul. Ja, Jeroen is dan net terug uit Monza. Wanneer staat jouw eerste reis weer op het programma?
Mijn eerste race was een paar weken geleden op Watkins Glen. Was ik ook gezellig met Jeroen. Waanzinnig om eindelijk na een maand of 18 weer achter het stuur van een raceauto te mogen kruipen. Ja. En de volgende staat gepland voor het eerste weekend van augustus op Road America. Prachtig circuit.
Dan bij ons natuurlijk Frans Verschuur. Hij is onze vaste waarde. Frans, hoe goed ben je eigenlijk in penalty nemen?
Heel goed.
Alles gaat erin?
Ja. Ja, dat is niet zo'n probleem hoor, zo'n ding erin te schieten. Dat is gewoon aanloop nemen, keihard, ogen tegen keihard schieten.
Heb je een vraag aan een van onze gasten, stuur die dan naar F1 aan tafel @grandprixradio.nl. Ja, het grote nieuws van afgelopen week, zullen we maar even mee beginnen. De Grand Prix van Australië is afgelast. Die gaat dit jaar weer niet door. Dit komt vanwege de strenge coronamaatregelen in Australië. Het Formule 1 circus zou vanuit Brazilië komen en het parlement van Canberra die ziet dat niet zitten. Stefano Domenicali die baalt van die annulering, maar die geeft aan dat er genoeg circuits zijn die Australië kunnen vervangen. Snappen we die beslissing van het parlement eigenlijk en de organisatie van de Grand Prix?
Ja, eigenlijk ja, ik weet niet. Ze zijn heel voorzichtig, Nieuw-Zeeland ook, Australië ook. Er zijn echt niet zulke hoge aantallen. Ik denk dat Formule 1 het best wel veilig organiseert.
Het is zo vroeg om het
dat
nu
ook
al te cancelen.
Ja, maar ze gooien heel snel het land daar dicht. En veel sneller eigenlijk dan wij dat hier kennen. Natuurlijk zijn we ook lang dicht geweest, maar er komt gewoon niemand in. En ja, ik vind het wel jammer, want het is gewoon weer tijd voor een race daar in Melbourne. Het is een mooi circuit door het park heen. Dat hoort wel echt bij Formule 1. Dus ik vind het echt jammer dat ze daar niet heen gaan.
Is het voor die teams niet vreselijk irritant om steeds te moeten schuiven met die data?
Ongetwijfeld. Nou, ik denk dat Frans daar nog meer een mening over kan hebben als teambaas. Ik vraag me alleen af hoe rauwig de teams zijn over het cancelen van Australië. Omdat dat natuurlijk logistiek wel een uitdaging is elke keer. Dat ligt toch wel echt in een uithoek.
Ja. Als je 2 keer op hetzelfde circuit rijdt, dan heb je natuurlijk veel minder kosten. Ja. En dat is wel waar teambaas een beetje naar kijken. En daarnaast, als ze maar op tijd weten, dan kun je het allemaal cancelen. Maar 2 keer hetzelfde circuit is voor een team niet zo heel erg. Maar om te zien vind ik het wat minder.
Daarover gesproken, heren, het circuit van Zandvoort. Ja, hier in Nederland heeft het kabinet ook weer maatregelen aangekondigd. Tot en met 13 augustus. Robert van Overdijk, directeur van circuit Zandvoort, die maakt zich eigenlijk geen zorgen. Die gaat lekker door met de voorbereidingen. Alle vergunningen die zijn nu verleend door de gemeente. Zandvoort gaat gewoon uit van 100.000 toeschouwers per dag. En mede dankzij de eis van het tonen van een vaccinatiebewijs of een negatief testbewijs. Zitten we niet een beetje met samengeknepen billen inmiddels? Als we even kijken naar het aantal besmettingen. Als we even kijken naar hoe het er vandaag de dag uitziet.
Ja, ik vind wel, er zijn wel een hoop besmettingen. Maar de IC en de ziekenhuizen liggen niet zo vol. Dus ja, daar zou ik persoonlijk dan niet zo heel druk om maken. Van nou, laat iedereen maar besmet zijn. Want de ziekenhuizen zitten het probleem eigenlijk. Nou, die hebben het probleem niet zo. Dus laat ze maar lekker ziek worden. Want hoe eerder je ziek bent, hoe eerder je weer beter bent.
Ja, zo ziet eigenlijk het kabinet het totaal niet, Frans.
Nee, maar daarom hadden ze mij ook in het kabinet moeten nemen.
Ja, precies.
Nee, maar goed, het lijkt ook wel redelijk duidelijk te zijn dat de piek in de besmetting op dit moment bij de jongeren zijn die de afgelopen 2 weken weer vol hebben kunnen stappen. Waar wat lekken zaten in de maatregelen van laten zien van een testbewijs of een vaccinatiebewijs. En door dat op dit moment weer af te sluiten, denk ik dat over de komende maand, anderhalve maand, daar wel weer meteen effect van is. Vaccinatie gaat door. Dus ik verwacht inderdaad ook niet dat voor de Grand Prix in september op Zandvoort er een probleem gaat zijn.
Maar deze maatregelen die nu gelden, ik draai toch een beetje de duimschroef aan, zijn tot en met 13 augustus. Dan zou het dus zo moeten zijn dat 3 weken later we weer met 100.000 man op Zandvoort zitten. Terwijl nu mag niet eens een nachtclub open.
Nou ja, ik denk ook dat je best wel een beetje spanning mag hebben erover. Want als het kabinet gewoon zegt, het gaat niet door of het kan niet, dan kan het niet. En er zijn gewoon andere festivals die nu gepland stonden die dus niet doorgaan. En ze gaan het besluit niet nemen op basis van dat er een Grand Prix is in Nederland. Ze nemen dat besluit echt op basis van het OMT, zeg maar, onze grote vrienden. Dus uiteindelijk is het best wel even spannend.
Ja, en ik was gisteren op Zandvoort het hele weekend. Ze beginnen al met het opbouwen. Tribunes worden al gebouwd. Dus eigenlijk daar zijn ze dikke anderhalve maand bezig om alles te organiseren. We waren aan het oefenen met kranen. Ja, dus als ze dan in eind half augustus staat alles al. Nou, dan wordt het een financieel probleem waar we nog niet overheen kunnen kijken.
Ja, want wat is dan het scenario? Stel, die toeschouwers kunnen niet. Het kan geen volle bak worden. Want volgens mij is dat altijd het model geweest, hè? De volle bak. Stel, dat gaan we niet redden. Wat betekent dat dan?
Nou ja, dan zal het met een wellicht kleinere groep zijn. Kijk, ja, dan gaan we misschien wel heel diep op de maatregelen van het RIVM en van de politiek in. Maar het gaat erom dat op dit moment mogen evenementen nog doorgaan waarbij 1,5 meter gegarandeerd kan worden. En dan in de buitenlucht, op het moment dat je op zo'n groot terrein als het circuit van Zandvoort kan aangeven, nou goed, we gaan naar een bepaald percentage van de totale capaciteit, waarbij we dus inderdaad in principe zouden kunnen moeten garanderen dat men op 1,5 meter afstand van elkaar kan blijven. Ja, dan denk ik dat je best nog steeds een sterk casus hebt, ook naar de overheid. Ja. Natuurlijk wordt het financieel dan lastig voor het circuit, maar ik denk dat op dit moment zijn ze al zover dat alles beter is dan alles beter is dan niets.
Ja, dus het gaat sowieso plaatsvinden.
Denk ik wel.
Ik denk niet dat ze terug kunnen. Dan wordt het een helemaal een debakel.
We gaan het hebben over Nico Hulkenberg. Want volgens hem moeten Mercedes nooit te vroeg afschrijven. Hij geeft aan dat het heel makkelijk is, dubbele punt. Red Bull heeft de snelste auto. Maar volgens de Duitser heeft Mercedes altijd wel iets achter de hand om de auto sneller te maken. Ja, stel nou hey jongens, Hamilton en Bottas komend weekend met Mercedes gaan opnieuw ondermaats presteren voor Mercedes begrippen. Kunnen ze dan eigenlijk al afschrijven voor een van de twee titels? Zeg het rijders of het constructeurskampioenschap?
Vind ik wel. Als ze dit weekend Mercedes niet wint, dan zijn ze afgeschreven. Ik denk dat ze zelf ook wel een heel aantal realistisch zijn van dat ze niet zoveel miljoen nog in gaan pompen om alsnog proberen te doen. Dat ze toch dan het verhaal op 22 zetten. Mm-hmm. En Hulkenberg is wel een Duitser. En ik kan moeilijk zeggen dat Mercedes afgeschreven is. Dat kan er niet worden.
Zij hoopt natuurlijk ook misschien nog een keertje daar in actie te komen. Mocht er eentje uitvallen of wat dan ook. Maar nee, het is inderdaad nu of nooit. Denk ik, als het nu niks wordt. Als ze nu inderdaad moeten vechten om een derde, vierde plek. Ja, dan gaan ze het opgeven, ja. Want dan kun je beter op de toekomst focussen.
Dan gaat de handdoek in de ring.
Ja, zeker. Want als je nu gaat focussen op een auto die weer een paar jaar mee moet. Dat concept in ieder geval met de nieuwe reglementen. Dan kun je misschien een paar jaar wel weer winnen. En dan, dan geef je inderdaad 1 jaartje op. Waarbij het opgeven is het inderdaad dat je niet de wereldtitel pakt. Maar ze rijden nog steeds wel natuurlijk lekker vooraan. Dus 1 jaartje wat minder en dan naar voren. Maar ja, dat zal de tijd leren.
En zeker nu Hamilton heeft bijgetekend voor de komende 2 jaar. Ik vond dat ook wel een signaal. Ik had verwacht dat als hij nu vol sterk in het kampioenschap zou zitten en dit jaar zijn 8e wereldtitel zou pakken, dat hij precies misschien wel zou zeggen, ik vind het goed zo. Ja. En dat hij dan stopt met Formule 1 en verder gaat als greatest of all time met aha, ook dat record. Maar nu die merkt van, er zit toch een serieuze kans in dat ik het niet ga halen dit jaar. Nou, teken ik toch 2 jaar bij. Ik weet dat Mercedes nu vol gas bezig is met de ontwikkeling van die volledig nieuwe auto voor volgend jaar. We gaan ons daarop concentreren. Dit jaar mag Red Bull en eventueel Max hem pakken. Volgend jaar en het jaar erop zorg ik ervoor dat ik toch dat record ga pakken.
Klopt het dus eigenlijk wat Nico zegt? Ze hebben gewoon de snelste auto, Red Bull.
Ja, vind ik wel. Dit is duidelijk bewezen. Ze hebben echt, Mercedes heeft echt wel in Oostenrijk alles gedaan om eraan te komen. Ja, daar kwamen ze niet. En dus je ziet het ook dat ook de backup van Max zeg maar ook mee kan komen. Dus het is niet een auto alleen op Max gebouwd, maar ook dat Perez er aardig mee komt. Ja, en dan houdt het een beetje op voor Mercedes, denk ik. Ja.
Maar het gat is niet groot, hè? Want Perez gaat natuurlijk wel goed, maar heeft het niet makkelijk. Zeg maar. Normaal, als je echt een auto hebt die beter is, wat de Mercedes was, was het gewoon een 1-2. Continu. Wat je vroeger had met Williams, McLaren. Mm-hmm. En Perez staat nu ook vierde, vijfde, zeg maar.
Nee, Perez is natuurlijk, de Mercedes was toen beter als de rest. Maar ik vind nu Red Bull wel goed. Maar je vindt Perez toch ook wel beter als Albon, of niet?
Ja, zeker. Nee, die laat veel meer zien. Maar ik denk wel dat het verschil nog steeds heel klein is tussen de auto's. Ze zijn zeker ietsje sterker. Maar dat is wel ook echt in combinatie met Max. Want als ze Max niet hadden, dan was waarschijnlijk toch Hamilton nog steeds wel P1 in het kampioenschap.
Ja, dat klopt.
Hou je een lijstje bij, Frans, van alle medestanders die je vindt, die Perez beter vinden dan Albon?
Nee, het is niet zo heel moeilijk, want ik heb maar 1 tegenstander die Albon beter vond. Dus en dat is, ben ik er snel uit.
Ik wil even een sprongetje maken naar Lando Norris. Die pakte een mooie 3e plek tijdens Oostenrijk deel 2. Ze maken zich bij McLaren een klein beetje zorgen over het aantal strafpunten dat hij momenteel op zijn licentie heeft staan. Dat zijn er nu maar liefst 8. Hij balanceert op het randje van een schorsing. Ja, bij 12 strafpunten is hij eigenlijk de sjaak. Hij moet er een reserverijder plaatsnemen in zijn auto. En daarvoor heeft McLaren dan een overeenkomst met Mercedes. Daar komt Nico Hülkenberg weer om de hoek kijken. Niek de Vries, maar ook Stoffel van Doornen. Ja, zeg het maar, heren. Stel dat het die kant op gaat, dat Lando Norris inderdaad geschorst wordt. Wie van de 3?
Ik vind het in eerste instantie interessant om dit zo te horen. Want Norris komt mij niet als een rijder over in het veld. En in het algemeen dat die de meeste punten zou hebben. Of die inderdaad als een idioot door het veld gaat.
Nee. Dus het is een soort onvoorzichtige.
Nee, precies.
Ja, dit zijn wel echt de cijfers.
Ja, precies. Ja, maar dat verrast me wel een beetje. En wat dat betreft vraag ik me inderdaad af hoeveel waarde die punten dan daadwerkelijk hebben.
Het zijn van die zeurstraffen allemaal. Weet je, inderdaad, hij heeft helemaal niet zoveel verkeerd gedaan. En vroeger, als je het verkeerd deed, dan krijg je een straf. Maar al dat, we gaan alles bijhouden, want je reed een keer te hard de pitstraat in, terwijl het code rood was, weet ik het wat. Ja, doe even lekker normaal, dan moet niemand een race voor thuis blijven. Aan de andere kant, als je dan natuurlijk Nick de Vries in die auto ziet, als je een race thuis moet blijven, is het weer leuk. Maar voor ons, maar ik vind altijd, het gaat een beetje te ver met al die regels. Het neemt een beetje lol weg van de sport, zeg maar.
Veel te veel. Dus echt een kinderklas. Verschrikkelijk. Dat moeten ze echt mee stoppen. Daarnaast komt er toch ook een burger in. Ze gaan echt niet Nick de Vries of die
Stoffel?
Nee, zijn naam alleen al. Dat kan niet.
Ja, daar word je ook op afgerekend in deze podcast. Op je naam. heren, Red Bull. Die wil pas een nieuwe motor in 2026 gaan introduceren. Ja, de Formule 1 gaat in 2025 een nieuwe motor introduceren natuurlijk. Christian Horner heeft daar nu het een en ander over gezegd. Hij zegt, als dit echt een serieuze opvolger moet worden van de huidige V6 motor, dan kunnen ze beter een jaar later introduceren. Ja, tijdens de Grand Prix van Oostenrijk zijn alle bobo's van de autofabrikanten bij elkaar gekomen. Nou, vanaf volgend jaar neemt Red Bull de ontwikkeling van de motor van de Honda over. En volgens Horner zou die nieuwe motor beter een jaartje later kunnen worden geïntroduceerd. Want dan heeft iedereen genoeg tijd om die motor te ontwikkelen. En hij zegt verder nog, laten we beginnen met een leeg vel papier. Dat is veel goedkoper dan die huidige motor doorontwikkelen. En zo sputtert hij nog een beetje door, eigenlijk.
Allereerst probeert hij natuurlijk zo lang mogelijk dat uit te rekken, want ze zitten nu lekker met die Honda-motor. Het wordt voor Red Bull best een uitdaging om dan ook inderdaad weer totaal iets nieuws te ontwikkelen. Ondanks dat ze natuurlijk zoveel know-how in huis hebben gehaald door het overnemen van de Formule 1 motorenafdeling van Honda. Maar ja, ieder jaar wat die kan sprokkelen is een jaar voor dat hele team en die organisatie om zich op te bouwen.
Ja, puur eigenbelang, maar die praat verder niks. Nee. Dat is, zou ik als team ook doen. Zo lang mogelijk rekken en lekker met de oude spullen zo hoog mogelijk houden en dan ontwikkelen. Hij heeft niet alleen een probleem dat hij ook, natuurlijk die mensen die gaan een keer weg die er zitten. Hij zal nieuwe mensen moeten aannemen. De cultuur wordt veranderd. Dat is echt een stap hoor, wat ze doen. Dat is niet anders waar. Daar zijn mensen al lang eerder ingestapt. En dan, hij probeert natuurlijk een viercilindermotor te krijgen. Omdat die dan Audi en Porsche misschien makkelijker zijn om in te stappen. Mm-hmm. En die anderen denken, ja, we hebben dit. Dus laten we dit maar houden.
Ik hoorde jullie trouwens vorige week hier ook over. En toen zei Olaf, als ze er in ieder geval maar 1000 pk uit kunnen halen. Maar goed, als we even terugkijken naar de historie.
1300.
Ze reden inderdaad tientallen jaren geleden ook met viercilinder turbomotoren. Zonder hybride technologie. 13, 14, 1500 pk in kwalificatietrim. Dat waren echt moordwapens. Dus ik maak me geen zorgen over het vermogen wat ze eruit kunnen halen.
Ja, ik heb in het kader hiervan nog wel een vraag die is binnengekomen van René Jansie via F1 aan tafel at grandprixradio.nl. Die zegt, heren, op dit moment zijn de teambaas en motorfabrikanten dus bezig met een nieuw reglement voor de motor van 2026 en verder. Vanuit het Europees Parlement komen er echte berichten dat ze willen stoppen met verbrandingsmotoren in 2035. Grote fabrikanten willen dat uit eigen vrije wil al eerder doen, waaronder Volkswagen, Audi en Porsche zijn onderdeel van de Volkswagen groep. Hoe logisch is het dan dat deze fabrikanten meepraten over een nieuwe F1 motor? Wat betekent dit soort wetgeving voor autosport in het algemeen? En bestaat autosport nog wel na 2035 of alleen in de Extreme E of Formula E? Graag hoor ik wat jullie gedachten hierover zijn.
Ja, het gaat zeker die kant op natuurlijk. Ik vind het wel leuk overigens dat Horner daar ook een beetje soort van op tegen was. Want die gaf in ieder geval flink tegengas op Toto Wolff. Want die wil gewoon ook wel entertainment zien. Een mooie motor met geluid en actie. En ik denk ook dat dat wel heel belangrijk is bij Formule 1. Het is de hoogste tak van onze sport. Dat moet wel een spektakel blijven. Maar ja, je moet niet vergeten dat de dingen gaan veranderen. Ja, maar dat zal niet de komende 5 of 10 jaar misschien nog niet zijn. Maar ja, over 15, 20 jaar ziet het er echt wel anders uit. Dat kan niet anders.
Nou, in hoeverre moet Formule 1 meegaan in die duurzaamheid?
Ja, uiteindelijk zal het gewoon wel moeten. Omdat de auto's straks niet meer, omdat er gewoon geen verbrandingsmotoren meer zijn. Dus ik denk dat dat wel die kant op gaat. Maar ik hoop dat ze nog even wachten. Want Formule 1 is Formule 1. Dat hoort gewoon spektakel te zijn, herrie te hebben. En je moet wat ruiken, zeg maar.
Frans, ik zie bijna de tranen in je ogen staan.
Nou ja, in dat opzicht dat ik dan over 20 jaar 87 ben. En dan zal het mij ook eigenlijk een beetje een worst zijn. Of ik
dan
hoop
ben
dat
jij
ik
toch nog wel still going strong. Wat is nou 87?
Ja, in een rolstoel zien we me weer rondhouden. Vind ik het prima.
Met een benzinemotor.
Met een benzinemotor erin. Maar verder weet ik het ook niet.
Denk, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar dink.nl.
Elke dag hoor je bij Grand Prix Radio alles over de Formule 1 en andere autosportklassen. Tijdens ieder Formule 1 weekend Max Verstappen en de andere coureurs voor de microfoon van Jack Ploy in het vierkantje. En volg je de kwalificatie en race altijd live, zonder vertraging, met mijn commentaar.
Yes!
Het nummer 1 autosportstation van Nederland. Grand Prix Radio.
Je luistert Formule 1 aan tafel. Dit is de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Straks maken wij de winnaar bekend van Raad het autogeluid van vorige week. En maak je kans op €50 gratis tanken bij Tink en het Flitsmeister Olaf Molpakket. Maar eerst gaan we vooruitblikken op de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. Ja, die Grand Prix van Groot-Brittannië staat dus komend weekend op het programma. En dat wordt een bijzonder geheel als we even kijken naar de nieuwe setting. Schrijft u even mee en grijp in waar nodig. Vrijdagmiddag 3:30 zien wij een vrije training met een duur van 60 minuten. Dan vrijdagavond om 7:00 zien wij de kwalificatie. Gewoon Q1, Q2, Q3 om de startgrid te bepalen voor de sprintrace. Zaterdagmiddag 1:00, vrije training nummer 2 met een duur van 60 minuten. En dan zaterdagmiddag om 5:30 die 100 kilometer sprintrace. De uitslag daarvan bepaalt de grid van zondagmiddag 4:00 en dat wordt een reguliere Grand Prix. Niemand viel in. Ik ben geslaagd, begrijp ik.
Ja.
Jeroen, heb je er zin in?
Ja, zeker. Het is gewoon een extra race. En je ziet al veel commotie eromheen. De een zegt, ja, het wordt, Hamilton zei, het wordt treintje rijden. We gaan geen risico's nemen. Ja, natuurlijk, je zal wat minder risico nemen. Want lig je eraf de eerste bocht, dan start je dus gewoon achteraan. En het gaat wel om die hoofdrace natuurlijk. Maar aan de andere kant, die jongens in het middenveld, die gaan echt wel knokken. Want die willen gewoon, ja, het zijn een autocoureurs. Die gaan echt niet langzaamaan doen. Dus nee, het is gewoon een extra race. En het is voor ons als fans gewoon fantastisch.
Helemaal mee eens. Wordt Ja, een keer wat anders. Het is ook een 29-punten race. Dus ik denk dat ze daar ook wel een beetje rekening mee houden.
Ja, het is interessant. Ik heb er best over nagedacht. Wat kan dit nou gaan doen? Allereerst denk je, hoe vaker je een situatie creëert waarin de beste boven kan drijven, hoe groter dat verschil tussen de beste en de minder goede wordt. Dus aan de ene kant zou je dus wat dat betreft denken, oké, nu zie je weer helemaal nog verder eigenlijk Red Bull en Mercedes weggaan bij de rest.
Ja.
Aan de andere kant is het ook wel weer zo dat een kwalificatie, een standaard kwalificatie met Q1, Q2, Q3 over het algemeen gecontroleerder is voor een team en een rijder en het dus klinischer is en ze het maximale uit de auto halen. Terwijl in een race veel meer kan gebeuren. De risico's wat hoger zijn en je ook vaker verrassingen ziet van andere rijders die toch boven komen drijven. Dus ja, ik vind het een interessant experiment. En het kan dus inderdaad die twee kanten opvallen. Het kan of inderdaad het verschil tussen goed en minder goed vergroten. Of het kan juist een unieke startopstelling voor die hoofdrace geven. Doordat je die sprintrace de startopstelling laat bepalen. Waarin meer risico kan zijn en grotere verrassingen kunnen ontstaan.
Ik ben ook benieuwd naar het kijkersaantal. Ik denk dat we een qualifying niet zoveel mensen zullen kijken. En een extra race, de start willen ze toch zien. Dus ik denk dat daar de kijkersaantallen, wat weer reclameinkomsten heeft, ook belangrijk is.
Nou ja, en hoe verwarrend het is voor de mensen. Hè, ik bedoel,
want wij zijn liefhebbers en kenners.
Wij hebben dit opgezocht en we hebben het net nog even gecontroleerd, inderdaad, wat nou precies het schema is.
Ik kan
is.
Het zonder briefje niet reproduceren.
Ja, maar dingen wennen ook wel weer snel. Weet je, als het werkt, dan op een gegeven moment, wij zijn zo gewend dat het een normale kwalificatie is van een uur met Q1, Q2, Q3. Dat was vroeger ook niet zo, Q1, Q2, Q3, maar dat is voor ons nu heel normaal. Dus dat gaat heel snel. En ik denk als zo'n kwalificatierace werkt, dat er heel snel in zit en dat ze dat echt wel vaker gaan doen. En je hebt het in heel veel raceklassen waar ze dat hebben gedaan. Een korte race en een lange race. Met A1 Grand Prix hadden we dat. En dat werkte gewoon heel goed. Was gewoon echt wel leuk. Ja. En ook daar gingen auto's over de kop in de sprintrace. Dus ik verwacht dat hier ook gewoon volgerace wordt.
Maar Frans, zo'n sprintrace heeft natuurlijk ook het risico op extra kosten voor een team.
Ja, maar die zijn wel ingecalculeerd. Ik denk dat er zit ook een extra prijzengeld in. Is dat niet ten opzichte van de kosten. Maar daar zit wel wat voor de teams in. En ja, ze houden wel rekening mee.
Volgens mij krijgen ze sowieso een 500.000 extra, toch?
Ja.
Ja. Daar is ook nog best wel over gebakkeleid tussen de teams en de organisatie. Over het bedrag wat er tegenover staat inderdaad om die risico's en de extra slijtage en dergelijke af te dekken. Maar er staan ook extra punten tegenover. De winnaar van de sprintrace krijgt 3 punten. Plaats 2-2 en derde plek 1 punt. Dus wat dat betreft is het een kostbaar weekend.
Dus een punt dacht ik 50.000 of zo?
Nou, punten zijn volgens mij wel meer. Ik heb ooit eens gehoord dat Max 50.000 per punt krijgt die hij verdient. En er zal dus ook nog wel een deel naar het team gaan.
Ja, oké.
Goed, ik weet niet, dat zijn volgens mij afspraken die jaren geleden waren. Ik weet niet hoe dat er tegenwoordig voor staat. Maar, nee.
Maar even, doordat de kwalificatie op vrijdagavond is, vervalt eigenlijk die oorspronkelijke tweede vrije training. Want de daadwerkelijke tweede vrije training vindt daardoor nu plaats op zaterdagmiddag onder de Park Vermee-regels. Wat is het nut van die training als er toch niks meer mag worden aangepast eigenlijk?
Nou ja, setup mag je nog wel aanpassen, toch?
Setup mag je wel aanpassen, maar niet een andere aandrijfassen en dat soort dingen allemaal.
Nee, dus dat verandert wel eigenlijk.
Ja, je mag wel bijvoorbeeld de koppeling vernieuwen, maar dan moet het wel exact dezelfde zijn. Maar je kunt dus niet experimenteren met een andere vleugel en dat soort dingen. Dus je kunt wel met als er een koppelingstuk gaat, die vervangen. Dan moet je dezelfde weer aanleveren en dan kom eens kijken of je dezelfde erin zet.
Denk je dat die teams echt all-out gaan gaan in die 30 minuten?
Ja, zeker. Die gaan echt wel, kijken wat er moet gebeuren. Ze willen allemaal winnen. Dus, het is ook een kans voor teams, ook in de middenmoot, als je daar goed eruit komt. Je moet zo'n weekend anders gaan indelen, ook qua banden. Je moet veel meer nadenken. Het is weer wat nieuws. Dus de slimme mensen die er goed uitkomen, die vinden misschien net wat meer. En die staan in één keer wat verder naar voren.
Ja, en ik ben ook benieuwd. Die eerste vrije training, dat is dus een uur. En daarna moeten ze kwalificeren. Daarna moeten ze gewoon die snelste ronde ingaan. Dus ook die vrije training gaat mega druk worden voor teams. Waarbij ze inderdaad voorheen rustig schema's hadden. Eerste training, kunnen we een beetje wat duurtestdingetjes doen. Rekken op de auto, flowvis, alles. En nu moeten ze veel sneller door zo'n heel schema heen. En ook inderdaad een kwalificatierun aan het einde doen. Om te zien of ze die one lap performance hebben.
Het blijft toch een beetje gek dat we dit gewoon gaan doen. En meteen om de punten ook, terwijl het nog nooit überhaupt getest is of geprobeerd is. Ja, oké, in andere klasse, maar.
Ja, maar het zijn 3 puntjes. Dus op zich is het niet zo heel spannend, denk ik.
Ah, die 3 puntjes.
Ja, het mag wel eens een keer wat anders.
Ja.
Anders worden ze boring.
Ja, gooi die teams maar in het diepe. Dan krijg je juist de meest interessante resultaten, denk ik.
Nou, meteen gaan we vooruitblikken op het podium op Silverstone. Maar eerst even dit. Ja, omdat we inmiddels ruim de 3,5 miljoen beluisterde aflevering zijn gepasseerd van onze podcast. Vieren we dat met jou als luisteraar. Daarom sturen we jou en je maatje naar de Grote Prijs van Italië in september. Je vliegt op en neer, inclusief vervoer en toegang tot het circuit. Wat moet je nou doen om deze prijs te winnen? We hebben een leuke vraag bedacht. Wie is de vaste gast bij Formule 1 aan tafel? Denk daar maar eens even goed over na. Dus wie is de vaste gast bij Formule 1 aan tafel? En ik ben het niet. Jeroen, ben jij het? Nee, je bent het ook niet volgens mij.
Nee. Regelmatig, maar vast. Weet ik niet.
Mail je antwoord naar F1 aan tafel @grandprixradio.nl. Alle info over de prijs naar Italië vind je op gpticket.nl. En de winnaar zal bekend worden gemaakt in deze podcast Formule 1 aan tafel. Ja, als we iets kunnen leren van de vorige races op Silverstone, is dat het bandenmanagement echt cruciaal is. Vorig jaar had zowel Bottas als Hamilton in de slotfase van de race een zogeheten slow puncture. Bottas verloor daardoor een flink aantal posities. Hamilton had geluk. Hij kon de race winnen op 3 wielen. Nu rijden ze allemaal met nieuwe achterbanden die op 8 juli zijn goedgekeurd door de FIA. Daarvoor waren ze getest in Oostenrijk. Ja, is het bandenmanagement eigenlijk cruciaal?
Ik denk nu wat minder. Met deze andere band die komt, dan zullen ze echt wel... Pirelli wil niet nog een debakel hebben. Die hebben al zat ellende gehad. Dus ik denk dat ze daar echt wel een soort safe modus in bouwen. Want anders dan gaat de naam te ver naar de Filistijnen.
Ja, zeker. Ik denk dat de mensen bij Pirelli genoeg appjes van Jos zelfs hebben gekregen. Want, en Max, die zijn zo, die zijn er vol in gegaan. En terecht, die banden mogen niet stuk gaan. Dat wordt gewoon veiliger. En daarmee voor ons misschien wel minder spannend. Want hoe mooi was het natuurlijk. Ja, oké, haalde het dan net wel. Maar dat hij op 3 wielen naar de finish gaat en nog net die race wint. Dat was natuurlijk wel echt zo spannend.
Ja.
Dat was ook een soort droomscenario. Dat kun je ook niet plannen. Maar het is, als die banden op het randje zijn, is het ook wel weer mooi om te kijken. Want er gebeurt natuurlijk wel wat. Maar ja, je moet er niet met 300 met een klapband de muur in gaan. Dat is gewoon gevaarlijk.
Ja, ik kan er weinig aan toevoegen. Pirelli gaat dat niet weer laten gebeuren. Maar goed, zij zitten ook natuurlijk vol in de voorbereiding voor volgend jaar. Waarbij ze naar de 18-inch wielen gaan. Ook wat dat betreft vraag ik me wel weer af hoeveel Pirelli nog doorontwikkelt op de huidige band op dit moment. Ik zag trouwens best wel positieve berichten over die nieuwe band voor volgend jaar trouwens. Pierre Gasly die had er getest met AlphaTauri. Die was er best wel lovend over.
Ja.
Vond het er ook gaaf uitzien. Hè? Het grotere velg. Iets wat we al zien op Formule 2.
Ja.
Lijkt iets meer op wielen die je ook op je straatauto ziet. En dat is natuurlijk ook een formaat wat je herkent.
Ja.
Maar dat wordt ook interessant hoe daarmee omgegaan wordt.
Ik weet niet of Pirelli nou geld verdient aan dat Formule 1. Of het een puur marketingverhaal is.
Ja, ik denk marketing, maar ze zullen wel. Het is natuurlijk een deal die. Het is een hele grote deal. Want het is zoveel reclame, maar ja, er worden ook heel veel banden geproduceerd. Dus dat is een touwtrekker, denk ik altijd, van wie die deal
te pakken krijgt. Dan zo'n 2 keer zo'n klapband krijgen, is toch pak negatieve reclame. Die als je zeg maar bij de Albert Heijn of de Jumbo loopt, dan hoor je ze in ieder geval lachen van als maar niet met Pirelli banden rijden. Dat vind ik toch een verhaal wat een beetje gevaarlijk is.
Ja, het is sowieso natuurlijk dat je je banden moet sparen. Dat klinkt eigenlijk al heel stom. Want een normale consument, die wil dat die band zo lang mogelijk meegaat. Die wil niet elke maand nieuwe banden kopen. Dus laat staan elke 3 kwartier of wat is het, elke 30 minuten nieuwe banden erop. Dus het is natuurlijk een beetje gek hoe dat gaat in de Formule 1. Aan de andere kant denk ik ook dat je, doordat je alleen maar Pirelli ziet de hele tijd, dat je ook wel weer, dat het ook wel weer toevoegt. Maar het is ergens op het randje. Ja.
Je ziet ook de high-tech auto's, zeg maar, die Maseratis ook steeds meer op Pirelli P0 rijden. En worden afgeleverd als nieuw al. Om op dat merk. Dus in dat opzicht hebben ze wel een stap gemaakt richting de high brand.
Nou ja, als ik het dan toch even over mijn eigen merk mag hebben. Lamborghini.
Hoe vond je hem? Ik gaf hem toch lekker aan?
Ja, heel fijn.
Hij legt er mooi voor.
Lamborghini heeft ook al meer dan 30 jaar een samenwerking, exclusieve samenwerking eigenlijk met Pirelli. Waarbij nieuwe modellen in parallel worden ontwikkeld met een nieuwe band specifiek voor die auto. En ik heb daar ook wel eens training over gehad. Waarbij we snedes van loopvlakken kregen. 4 keer van dezelfde P0 met dezelfde afmeting. Alleen de ene band was ontwikkeld voor de Ferrari. De andere voor Jaguar. Eentje voor Porsche en eentje voor Lamborghini. Waarbij je dus in het structuur van het karkas van de band gewoon echt grote verschillen ziet. En dus inderdaad echt specifiek voor zo'n model een band wordt ontwikkeld met een zegel en de zijwand. En dat zorgt er ook alweer voor dat mensen die zo'n auto hebben, waar die banden op geleverd worden oorspronkelijk, altijd weer terugkomen en zeggen, ja, maar ik wil wel weer diezelfde band erop, want die is ontwikkeld voor mijn auto. En zo gaat dat dan ook weer door.
Ik heb nog één laatste vraag erover. Ik heb veel gezien op fora en op social media. Moeten we niet terug naar meerdere andere leveranciers in de Formule 1? Gewoon om iedereen scherp te houden.
Ik denk niet dat de anderen dat willen, misschien. Ik denk, daar zitten ze niet allemaal op te wachten, hoor. Dat is echt een gigantische ontwikkeling. Pirelli doet dat heel lang. Hun moeten dus beginnen met ontwikkelen. Hetzelfde als, dat weet Jeroen ook. Op Le Mans moet je Michelin hebben, dan ben je heel goed. Dunlop probeert al jarenlang een vinger in de pap te krijgen. En er zal nu nog wel een derde merk zijn met banden op Le Mans. Maar Michelin is daar gewoon heel goed. En dan, ja, dan kunnen ze anderen wat proberen. Maar geen Michelin, geen winnaar.
Raad het autogeluid.
We zijn weer toe aan Raad het autogeluid. Dus gaan we schakelen naar Mario de Pizzaman in de showroom bij Cor Millenaar.
Jazeker, we staan weer in Aalsmeer en te gast bij Cor Millenaar. Een hele andere auto dan vorige week, maar best imposant.
Het is imposant in de hoedanigheid dat hij is. Hè. Dat is een grote auto, vierkant ook weer. Daar heb je er al iets van gehad. Het is een oudje, het is een heel oudje. Hij is van 1981. Vier cilindertjes onder de kap. Dus het is één van de begintijd.
Met blauwe zwaarlichten erop ga ik Muy Rapido aan de kant. Mag ik het geluid horen? Het is een heel bescheiden geluid voor een hele grote auto.
Weet jij welke auto er is gestart in de showroom? Check dan even de website van Mercedes-Benz Cor Millenaar, want er staat ertussen. Stuur je inzending naar F1 aan tafel at grandprixradio.nl. De winnaar van vorige week is Douwe Jens Steenma. Gefeliciteerd, Douwe Jens. Heren, wat is het podium voor Silverstone? Jeroen Blekemolen.
Ja, ik ga zeker voor Max. En dan, omdat ik net erachter kwam dat Frans zo'n Perez-fan was, zet ik die ook maar op 2. Want die moet gewoon gas gaan geven met dat ding. En vlak achter Max zitten. En dan, dan zal Hamilton als Engelsman toch de derde plekje pakken.
Waar is Bottas?
Ja, die zal daar weer vlak achter zitten, denk ik, als hij weer helemaal erbij zit. Maar goed, die heeft ook goede weekenden. Dan kan hij er ook zomaar voor staan. Dus het zal best wel close zijn.
Is er nog een verrassing? Zoals wij Lando Norris bijvoorbeeld zagen.
Ja, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat de verhoudingen wel redelijk bekend liggen, maar het is echt close. Ook met een McLaren die er heel dichtbij zit. Dus als iemand zijn weekend heeft, zoals zo'n Lando Norris dan in één keer, dan kan hij ook zomaar een podium pakken.
Ik denk dat we inderdaad Max wel weer bovenaan gaan zien staan. Ik verwacht toch wel dat Hamilton daar weer aansluit. Die heeft zo'n track record op Silverstone. Die zal zo gebrand zijn op deze Grand Prix en heeft dat ook al zo vaak bewezen hier.
Maar wat is aansluiten? Met hoeveel afstand? Dat is natuurlijk ook een beetje de vraag. Hoe spannend wordt het?
Nou, nee, ik denk dat Max hem wel
dominant wint.
Ja, ik denk niet dat het zoals in Oostenrijk zal zijn. Maar dat wel Hamilton gaat opgeven op een gegeven moment tijdens de race. Maar Norris gaat wel aan, die gaat er toch gewoon weer achter zitten. Bottas die redt het niet meer. En ik denk dat Perez toch ook nog wel een kleine knauw heeft opgelopen van afgelopen weekend. En gaat overdriven en zich te veel weer probeert te bewijzen.
Right. Je kan zelf je top 3 voorspellen op grandprixspel.nl. Heren, mag ik jullie hartelijk danken voor deze podcast van deze week. Ik mag jullie alle een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc meegeven naar huis. Geniet daarvan. Ben je nou nog niet geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan via de site grandprixradio.nl. Daarop vind je alle informatie die je nodig hebt. Dit was Formule 1 aan tafel. En laat de podcast nog even doorlopen, want we babbelen hier nog even na.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Ja, we hebben eigenlijk al minutenlang zin in deze bonus. Want hier op tafel staat toch een partij aan lekkernijen. Demi van de Harbour Club, hallo.
Hi, goedemiddag.
Wat heb je op tafel gezet?
Even kijken, heren. We hebben de skirt steak. We hebben de fried oysters met gebakken spinazie en een Hollandaise saus. En we hebben lekker een spicy tuna.
Is dit allemaal lekker?
Dit zijn wel mijn favorieten.
Kom er dan even bij zitten, joh. Dat is even gezellig.
Kom ik er straks even gezellig bij zitten. Gaan we helemaal doen. Leuk.
Frans, heb jij nog allergieën of iets? Of kan je overal tegen?
Nou, als ik demi zie, kan ik overal tegen, hoor.
Geniet er lekker van hier, hè?
Dankjewel.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.